Thank you. Goedemorgen, dames. Ik denk dat het goed is als we allemaal een plekje gaan zoeken. Het is 9:30, dus tijd om te beginnen.
Zo, jij mag het leiden.
Ja.
Ja, ben je spannend? Ja, ik ook wel een beetje hoor, dus...
Nog
niet? Ja hoor, je wilt nog wel even gaan, hoe zal het gaan?
Ja,
en, ja. Nee, elke activiteit heeft altijd toch een bepaalde, ja, hoe zeg je dat, gezonde spanning.
Ja. Ja, ja.
Nee, die spanning dat ging al een beetje hoog, maar wel, nou zal het gaan, wie willen de vragen zijn. Ja. Ja, leuk om ze allemaal weer een beetje te zien, ja. Ja. Wie is die vrouw die naast dat tot ons voor zit?
Nogmaals allemaal een goede morgen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Een grote groep. Heel fijn. Ook een welkom aan dominee van Maurik. Ook fijn dat u er bent. Ik heb een paar mededelingen. De pot van vorige keer was €95 voor de zigeunervrouwen in Jeruzalem. Ik denk dat dat wel een heel mooi bedrag is. We leven mee met Peter en Mathilda in verband met het overlijden van de vader van Peter. Op de tafels liggen kaartjes. Die hebben we meegenomen van de Vrouw tot Vrouwdag. Jullie kunnen die dag eventueel ook nog naluisteren en nakijken. Neem gerust zo'n kaartje mee. Dat waren de mededelingen. Dan wil ik nu voorstellen om te zingen Psalm 17, vers 4, 7 en 8. Psalm 17, vers 4, 7 en 8. Zullen we bidden met elkaar. Almachtige God in de hemel. U, de heilige God, die naar ons omziet, ondanks al onze zonden en tekortkomingen. U willen we danken aan het begin van deze morgen, dat we hier in vrijheid bij elkaar mogen komen. Terwijl er zoveel broeders en zusters dat niet hebben, die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Die hier in het geheim bij elkaar moeten komen. Heer, wilt u met die mensen zijn? Wilt u hen bemoedigen? Kracht geven, ondersteunen. Dat ze ook mogen ervaren dat u van hen af weet. Dat u hen kent. Heer, geef ons een dankbaar hart. Dat wij hier zo in alle rust wel bij elkaar mogen komen. En hopen we straks uw woord te openen. Zullen we lezen van Stefanus. Over zijn geloof. Over zijn beschuldiging. En zijn sterven. Heer, en dat is tegelijk ook een les voor ons. Dat we standvastig zullen blijven in het geloof. Op zullen zien naar u, de levende God. Heer, wilt u met dominee van Maurik zijn? Wilt u hem wijsheid geven? Wilt u hem helpen? Datgene wat hij voorbereid heeft. En we denken ook aan de luisteraars thuis. Heer, wilt u ook daar met uw Heilige Geest zijn? Wilt u ook hen een goede morgen geven? Dan denk ook aan de ouderen van onze gemeente. Weduwen, weduwnaren. Of alleengaand, om wat voor reden dan ook. Heer, wilt u met hen zijn, voor hen zorgen. Denk aan Peter en Mathilda. Heer, u weet wat ze de laatste tijd hebben doorgemaakt. En nu er verdriet en rouw in hun leven gekomen is. Nu hun vader en schoonvader er niet meer is. Heer, wat een gemis zal dat zijn. Heer, maar wilt u troosten? Wilt u als een vader voor hen zorgen? Dat belooft u ook in uw woord, dat u dat zult doen. Dat ze dat ook mogen ervaren. Dat ze ook met Peters moeder zijn. Ook in de avond van haar leven. Gedenk ook haar. En ontferm u over haar. We denken ook aan het beroepingswerk. Heer, dat had ook. Wilt u de broeders ook wijsheid geven? De weg wijzen die ze moeten gaan. De weg wijzen welke herder en leraar ze nu mogen beroepen. Heer, wilt u hen daarin sterken? Wilt u met al het kerkenraadswerk zijn? Ook als er opnieuw dubbeltallen opgesteld moeten worden voor de vacatures die ontstaan. Heer, wilt u hen ook daarin wijsheid geven? Wilt u zo met heel onze gemeente zijn? We bidden u, wilt u ons een gezegende morgen geven? Niet omdat we dat verdienen, maar enkel en alleen om de eer van uw grote naam. Dat daar ook deze morgen op uit mag draaien. Om u de eer te geven. Dat u zo ons gebed verhoren. Alleen om Jezus wil. Amen. Gaan we nu lezen uit Handelingen. Het was een groot gedeelte. Dus ik heb besloten om niet alles te lezen, omdat dat wel erg veel werd. We beginnen bij Handelingen 6, vers 8 tot 15. En dan lees ik Handelingen 7, vers 1 en 2. En dan sla ik een stukje over en dan ga ik verder bij vers 51 tot 60. En dan lees ik Handelingen 8, vers 1 tot 4 nog. Dus nu eerst Handelingen 6, vers 8 tot 15. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenoemde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. Ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En zij lieten valse getuigen optreden die zeiden: deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En alle die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En de hoge priester zei: zijn deze dingen zo? En hij zei: mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En dan ga ik nu naar vers 51. Hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigen, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Geef ik nu het woord aan de dominee.
Nou, bedankt voor de uitnodiging om hier te mogen zijn. Je komt nu echt als gastpredikant. Want normaal was je altijd als eigen predikant de eerste aan de beurt om, als september dan weer de vrouwenstudiekring begon, om dan de eerste bijbelstudie te houden. Maar ja, die eer viel me nu niet te beurt. Dus nu mag ik als gastpredikant hier komen. Nou, ik voel me dat eigenlijk helemaal niet, want als ik al jullie gezichten zie, dan is het allemaal nog zo bekend. Je denkt, ja, je hoort er nog helemaal bij. Althans, dat voel ik wel zo. Maar goed, we gaan met elkaar nadenken over dat gedeelte wat zojuist gelezen is. Een lang gedeelte, als je inderdaad ook het gedeelte erbij neemt. Die verdedigingsreden van Stefanus, heel Handelingen 7. Daar komen we nog wel op. Nou, heel mooi om zo met het boek Handelingen bezig te zijn. Het is geschreven door de dominee de admirant. En ik heb begrepen dat deze man ernstig ziek is. En dat hij eigenlijk weet dat hij niet meer beter kan worden. Dus het is ook wel heel apart dat je nu bijbelstudies van hem leest. Terwijl hij zelf zeer ernstig ziek is. Maar mooi om inderdaad nog zijn bijbelstudies te lezen. Nou, we kennen allemaal de uitspraak wel. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Dus ondanks het feit dat heel veel martelaren hun bloed geven, gaat het koninkrijk van God toch verder. Bloeit de kerk. Nou, Stefanus als eerste martelaar heeft ook zijn bloed gegeven. Maar ondanks zijn dood gaat de Heere onverminderd door met het werk in zijn gemeente en in zijn koninkrijk. Het breidt zich zelfs uit. Dat zullen we ook nog wel zien. En dat hebben we ook met elkaar gelezen. Nou, in de loop van de kerkgeschiedenis is dat ook heel vaak gebleken, dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk blijkt te zijn. We kennen allemaal wel de christenvervolgingen die plaatsgevonden hebben onder verschillende Romeinse keizers, Nero en Domitianus. En toch steeds kwamen er weer mensen tot geloof, juist door het getuigenis van martelaren heen. Dus ondanks het feit dat martelaren moesten sterven, ging de Heer God toch door met zijn werk en kwamen mensen tot geloof. Dat was niet alleen maar in de begintijd van het christendom, maar ook in de tijd van de reformatie, de tijd van Luther en Calvijn en vele anderen, rookte de brandstapels. Velen zijn gedood omdat zij aanhangers waren van de nieuwe leer. En toch kon dat de uitbreiding van de kerk, de invloed van de reformatie, niet keren. Want die groei van Gods koninkrijk ging ondanks die vervolging toen ook door. Als we denken aan Kiel de Bret, die de Nederlandse geloofdelijdenis geschreven heeft, toen zat hij gevangen in Doornik en dan heeft hij dat geschriftje wat hij geschreven had, heeft hij over de muur heen gegooid. En hoeveel mensen hebben daar ook weer troost uit ontvangen. En nog steeds mag die Nederlandse geloofdelijdenis ook heel veel betekenen. Dus ondanks het feit dat hij moest sterven, heeft hij heel veel betekend voor de kerk. Dat was in de tijd van de reformatie. Ook in de zendingsgeschiedenis weten wij van martelaren. Mensen die gestorven zijn vanwege het feit dat ze voor de zending uitgingen en getuigden van het geloof. Vaak in een moslimwereld of in ieder geval een wereld waar men eigenlijk niet zat te wachten op het getuigenis van een christen. Misschien dat u wel weet dat bij de GZB er een zendeling was van de Loosdrecht, dat is een hele tijd geleden al. Maar die is in 1914 uitgezonden naar Celebes op Indonesië en daar is hij gedood. En ondanks dat, ondanks het feit dat hij gedood is, bestaat er nog steeds een Torotja-kerk daar op Celebes. Dus God is doorgegaan met zijn werk, ondanks de dood van deze zendeling. En ook in Irian Jaya, dat is een gebied waar de christelijke gemeente zending bedreef, zijn op een gegeven moment in 1974 zes evangelisten omgebracht, vermoord. Ze waren tot geloof gekomen door het werk van de zending, maar die inheemse bevolking moest er helemaal niets van hebben en hebben die evangelisten gedood. Maar het heeft er niet in geresulteerd dat daarmee dat werk van God gekeerd is, want nog steeds gaat daar het werk van de zending door. En ik heb me wel eens laten vertellen dat zelfs een van de moordenaars van die evangelisten tot geloof gekomen is en later ook heel veel voor die gemeente daar heeft mogen betekenen. Kortom, dat bloed van de martelaren kan dus het zaad voor de kerk zijn. Ondanks vervolging toch groei. Dat is het thema van deze bijbelstudie. Ondanks het feit dat er veel martelaren zijn geweest, heeft God gezorgd voor de uitbreiding van zijn gemeente. Nou, de eerste martelaar is dus Stefanus. We hebben dat met elkaar gelezen, hoe hij gestenigd werd vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, waarom werd hij nou eigenlijk gedood, hè? Dat is best wel eigenlijk heel bijzonder. Hij was tot geloof gekomen, tot geloof in de Messias, als Jood. Hij had de Heer Jezus leren kennen als zijn verlosser. Terwijl natuurlijk heel veel Joden nog steeds ook dat helemaal niet willen accepteren dat Jezus de Messias is. Maar hij is tot geloof gekomen. En toen kreeg hij als Jood heel veel weerstand van zijn eigen volksgenoten. Dus niet van heidenen zouden we kunnen zeggen. Maar juist van zijn eigen volksgenoten kreeg hij heel veel weerstand. Omdat hij dingen gezegd had waar ze van vonden dat dat godslasterlijk was. He, dat de wetten van Mozes veranderd zouden worden, dat de tempel eigenlijk niet meer nodig was. Nou, dat was allemaal zo verschrikkelijk dat ze hem opriepen om zich te verdedigen. En dat heeft hij ook gedaan, dat heeft hij met de dood moeten bekopen. Later heeft Paulus dat natuurlijk ook meegemaakt. Hier wordt nog gesproken over Saulus, die dan op de kleren past van die stenigers. Maar in ieder geval, die is ook tot geloof gekomen in de Messias. En als hij dan een zendingsreis maakte en hij kwam in een bepaalde plaats, bijvoorbeeld in Korinthe, dan zocht hij altijd eerst een synagoge op. Want de Joden waren natuurlijk verspreid door heel Klein-Azië in de verstrooiing terechtgekomen. En dan ging hij naar zijn eigen volksgenoten om het evangelie te verkondigen dat de Messias gekomen is en dat Jezus de verlosser is. Maar hoe vaak had hij ook daar niet ontzettend veel weerstand. Hij werd heel direct de synagoge uitgegooid en ze moesten helemaal niets van hem hebben. En dan ging hij naar de heidenen toe en die kwamen dan tot geloof. Gelukkig waren er ook heel veel Joden tot geloof kwamen. De Hebreeënbrief is bijvoorbeeld een brief die geschreven is aan Joden-christenen. Gelukkig zijn er ook heel veel Joden ook tot geloof gekomen in de Messias. Net als Stefanus en als Paulus. Maar de dood van Stefanus, dus zijn steniging, kwam nadat hij zich mocht verdedigen voor het Sanhedrin. Dat hoge rechtscollege, daar mocht hij zich voor verdedigen. Nou, dat lange hoofdstuk 7, wat dan net niet helemaal voorgelezen is, daar eigenlijk een verslag van. En dominee de admirant die vat dat eigenlijk samen en die brengt dan twee zaken naar voren die in die reden, in die verdedigingsreden van Stefanus heel sterk naar voren komen. Allereerst dat Stefanus wijst op een figuur als Jozef of Jozua en Mozes. En de profeten die ondervonden ook heel veel weerstand. Ze moesten helemaal niets van hem weten. En werden vaak bedreigd met de dood. En zo heeft de Heer Jezus, zegt hij, dat ook meegemaakt. Heel veel weerstand. En eigenlijk zegt hij daarmee ook de volgelingen van Jezus. Ook ik als volgeling ondervind dan heel veel weerstand, omdat jullie zich tegen de Messias, tegen Jezus keren. Zoals je dat ook deden tegen Mozes en Jozef of Jozua. Dat is het eerste waar hij dus op wijst. Hè? Dus die weerstand tegen hen is ook de weerstand die er nu is. Tegen Jezus en ook tegen zijn volgelingen. En daarnaast wijst hij ook op het feit dat Jezus gekomen is om eigenlijk aan heel die uiterlijke godsdienst die in de tempel plaatsvond, al die offers die gebracht werden, al die rituelen die daar plaatsvonden, dat er door de dood van Jezus een eind aan gekomen was. Dat hoefde niet meer. Dat weten we eigenlijk wel, dat toen de Heer Jezus stierf, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Dat was eigenlijk ook een teken dat, ja, dat hoefde allemaal niet meer plaats te vinden, die offers, ook de grote verzoendag niet meer. En Stefanus is daar inderdaad een boodschapper van, dat hoeft allemaal niet meer. Maar daar ondervindt hij heel veel weerstand in. Want ja, dat is eigenlijk godslasterlijk. Als je zo keert tegen de tempel, dat huis van God, dat het allemaal niet hoeft plaats te vinden, dan ben je eigenlijk heel godslasterlijk bezig. En vandaar dat hij zich daartegen moest verdedigen. Maar als dan Stefanus zich zo verdedigt en zijn gelijk zoekt, dan lopen de emoties enorm hoog op. En uiteindelijk loopt het uit op zijn steniging. Dat verhaal kennen we natuurlijk wel. En zo wordt hij de eerste martelaar die sterft vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat wij zeggen dan Stefanus is de eerste martelaar. Maar eigenlijk was het Johannes de Doper die gedood is. Ook vanwege het feit dat hij zijn vinger uitstak naar het lam van God. En eigenlijk zei van, om hem gaat het, niet om mij. Dus je zou zeggen, Stefanus is dan de tweede, die sterft vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar hoeveel zijn er zo in de loop der eeuwen niet gevolgd? Als we denken aan de berichten die we nu uit Nigeria horen. Kijk, we zijn in het nieuws heel vaak bezig met heel veel andere dingen, maar als je hoort wat er in Nigeria allemaal plaatsvindt, hoeveel christenen daar elke dag en vaak ook in zondagse diensten gedood worden, dan zien we dat nog steeds die vervolging er is tegen het christendom. En dat er nog heel veel martelaren zijn die gedood worden. En vergeet dan ook al die anderen die nog gevangen zitten in Noord-Korea of in andere streng islamitische landen en die misschien ook de dood voor ogen zien. Het geloof in Jezus met de dood moeten bekopen. Nu vallen er bij dat sterven van Stefanus, dat is beschreven hier in Handelingen, vallen er eigenlijk twee dingen op. Als je dat even goed op je af laat komen, dat sterven, dat heengaan van Stefanus. Allereerst valt het op dat Stefanus in datgene wat hij daar zegt, terwijl hij gestenigd wordt, heel veel lijkt op de Heer Jezus. Want hij vraagt om vergeving. Vergeving voor zijn stenigers. Nou, lijkt hij daarmee niet op Jezus die aan het kruis uitriep: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus zo lijkt Stefanus op de Heer Jezus. En ook als hij op een gegeven moment zijn geest, dus hij voelt dat hij moet sterven, dat hij zijn geest overgeeft in de handen van God, de handen van zijn vader, dan lijkt hij daarmee ook op zijn meester. Want de Heer Jezus die zei toch ook aan het kruis dat hij zijn geest overgaf in de handen van zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus als het eerste wat opvalt, als je dan leest over het sterven van de eerste martelaar van Stefanus, dat hij in zijn doen en later in zijn spreken heel veel lijkt op zijn meester. Dat is trouwens altijd wel weer opvallend als je christenen meemaakt, echte christenen, ook al worden ze niet vervolgd, maar christenen lijken vaak in hun gedrag, in hun spreken, op de Heer Jezus. In hun doen en laten hebben ze altijd iets van degene van wie ze houden. En dat zie je ook in het leven van Stefanus. Dat is het eerste, maar er is nog iets wat opvalt als je leest over dat sterven van de Heer Jezus. Wij belijden altijd met de geloofsbelijdenis dat Jezus opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God. Maar wat lezen we aan het eind van hoofdstuk 7, als dat sterven van Stefanus daar vermeld wordt, dan staat Jezus. Hij zit niet, maar hij staat. En hij staat als het ware Stefanus op te wachten om hem welkom te heten in de heerlijkheid. Stefanus, jij hoeft niet meer al die vervolging mee te maken en niet al datgene wat je nu naar je toe krijgt, maar je mag opgenomen worden in heerlijkheid. Prachtig is dat, hè? Paulus zegt later ook ergens: het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die wacht. En staande wordt Stefanus welkom geheten in Gods heerlijkheid. Dat is trouwens het uitzicht van al Gods kinderen. We zongen niet voor niets net met elkaar 17 vers 8. Maar het blijft voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvangen. Of je nou vervolgd wordt of niet, of je nu de marteldood gestorven bent of een andere dood, maar zoals dat gezicht van Stefanus glansde toen hij heen mocht gaan, maken we soms ook wel het sterven van geliefden mee waar de glans op het gezicht ligt, omdat ze heen mogen gaan en mogen thuiskomen bij God. Er zijn echt voorbeelden van mensen die juist in het sterven zo'n heerlijke glans op hun gezicht krijgen, omdat ze mogen weten, nu mag ik thuiskomen bij mijn heiland. Maar goed, ondanks dat heengaan van Stefanus, dat hij zo in dat geloof mocht sterven, was er natuurlijk wel verdriet. Verdriet bij de gemeente van Jeruzalem, waar Stefanus heel veel mocht betekenen. Wat zal die in die gemeente gemist zijn? Een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Ja, zulke mensen mis je. Ook nu in de gemeente. Als er mensen zijn die heel veel voor de gemeente mogen betekenen en overlijden, dan worden zulke mensen ook heel nadrukkelijk gemist. Weer een bidder minder, of weer een arbeider in Gods koninkrijk minder. Nou, ook in die gemeente van Jeruzalem wordt Stefanus nadrukkelijk gemist. Althans, daar moeten we toch wel van uitgaan. Maar er was niet alleen maar verdriet, er was ook angst. Dat kun je natuurlijk ook wel voorstellen. Wie zal de volgende zijn? Wie zal de volgende zijn die gedood zal worden? Nu Stefanus, maar wie straks? Wie zullen ze nog meer gaan vervolgen? Wie zullen nog meer gevangen genomen worden? En dat doet dan velen vluchten. Ze vluchten Jeruzalem uit. En ze gaan allerlei richtingen uit, en vooral de richting van Samaria. En onderweg strijken ze neer. En overal ontstaan er nieuwe huisgemeenten. Dat wordt wel eens de paardenbloemtheorie genoemd. Als je zo'n pluizenbol hebt, zo'n paardenbloem, en je blaast er tegen, dan gaan al die pluizenbolletjes die gaan allerlei kanten uit. En waar die pluizenbolletjes neervallen, kunnen we nieuwe paardenbloemen ontstaan. Nou, eigenlijk is dat daar ook gebeurd. God blaast in zijn gemeente. Stefanus wordt gedood. De mensen gaan op de vlucht. Ze worden verstrooid. Maar dat geeft nieuwe vrucht. Want overal waar die mensen neerstrijken, ontstaan er weer gemeenten, komen weer mensen tot geloof. Nou, die paardenbloemtheorie. God gaat door met zijn werk. Ondanks dat sterven van Stefanus, waar natuurlijk verdriet over was, hij zal gemist zijn, gaat toch dat werk van de Heere door. Ondanks vervolging toch groeien. Inderdaad, het bloed van de martelaren is toch het zaad van de kerk. En als het nou over zaad gaat, dan zou je misschien zelfs kunnen zeggen, het is misschien wel een beetje discutabel wat ik nu zeg, maar zou je kunnen zeggen, er is toch ergens anders ook nog een zaadje gevallen. Waar dan? Nou, in het hart van ene Saulus. Saulus, hij wordt hier genoemd. Hij wordt hier nog genoemd met de naam die hij als kind meegekregen heeft. Later is het natuurlijk Paulus geworden. Paulus heeft te maken met een woord wat klein betekent. Misschien was hij wel klein van persoon. In ieder geval, Saulus heette hij. En hij paste daar op de kleren van die mannen. Moet nagaan, dat waren van die deftige mannen met die prachtige kleren aan. Maar die gooiden hun kleren uit, want ze gingen nu Stefanus stenigen. En op die kleren werd gepast door die Saulus. Hij ziet dus dat sterven van Stefanus. En wat zal er in Saulus, wat zal er in hem omgegaan zijn toen hij zag dat daar iemand was die vanwege zijn geloof gestenigd werd, dat hij getuigde, dat hij liet zien in wie hij geloofde. Ondanks het feit dat hij natuurlijk behagen erin had dat hij gestenigd werd, zal er toch ongetwijfeld iets bij hem zijn gaan werken. Hoe kan het toch dat zo'n man getuigd van zijn geloof, dat hij er zelfs voor wil sterven? En toch is Saulus iemand geweest die uiteindelijk ook christenen vervolgd heeft. Hij is naar Damascus gegaan om christenen om ze gevangen te nemen en dat ze dan uiteindelijk ook gedood zouden worden. Maar gelukkig heeft God deze man, deze Saulus, tot stilstand gebracht en is hij van een vervolger, een volgeling geworden van Jezus. En misschien is toen dat kleine zaadje wat daar misschien in zijn hart gevallen was bij dat sterven van Stefanus, is dat kleine zaadje tot geloof gekomen. Nu mag ik hetzelfde geloof hebben als Stefanus, waar ik toen naar keek toen hij gestenigd werd. Hij gaat ook geloven in de Messias. Hij wil ook van hem getuigen. Hij is dienstbaar geworden in de groei van de gemeente. Want hij is ook gebruikt om heel veel mensen tot geloof te brengen. Hij heeft Stefanus zien sterven. Hij had er zelfs behagen in, maar God heeft hem veranderd. Hij is ook een volgeling geworden van Jezus, net als Stefanus. En hij heeft heel veel mensen mogen brengen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. God gaat op die manier ook door. Ook met zo'n man die eerst helemaal niets van het evangelie wilde weten, die bij het sterven van Stefanus was, maar toch door de Heer God gebruikt is om ook een volgeling te worden van hem en een evangelist. Het werk van God is niet te keren. Nou, in die hoofdstad Samaria is uiteindelijk een hele bloeiende gemeente ontstaan. Er wordt verder natuurlijk in het gedeelte daarna gesproken over Filippus, die daar gewerkt heeft. Nou, dat is een hele bloeiende gemeente geworden. Daar gaat God door met zijn werk. Dus die mensen die daar gekomen zijn, die het evangelie verkondigd hebben, die hebben er toch voor gezorgd dat er ook in die plaats Samaria een hele grote gemeente is ontstaan. Ondanks de vervolging, misschien zou haast moeten zeggen, dankzij de vervolging is daar een grote gemeente ontstaan. Het getuigenis van martelaren kan daarom ook heel veel betekenen voor mensen
die dat mogen horen. Het bloed der martelaren is inderdaad het zaad van de kerk. Maar goed, nu zijn het natuurlijk niet alleen maar martelaren. Mensen die vanwege hun geloof moeten sterven, die vervolgd worden. Nu zijn het niet alleen maar martelaren die zorgen voor de groei van de gemeente. Ook het getuigenis van een hele eenvoudige christen kan heel veel betekenen. Pas hoor ik nog van iemand, een jong iemand die haar man verloren is, maar een rijk getuigenis mocht geven, ook aan artsen in het ziekenhuis, aan specialisten. En er is een specialist daar in dat ziekenhuis, die wist natuurlijk dat die persoon overleden was, en die is op internet gaan kijken naar de rouwdienst die gehouden was vanwege het overlijden van een van zijn patiënten. En die vrouw vertelde mij dat hij al een heleboel keren die rouwdienst heeft teruggeluisterd, omdat hij onder de indruk was geraakt van het getuigenis van die patiënt toen hij nog leefde, maar ook wat er in die rouwdienst van hem gezegd werd. Nou, dan zou je kunnen zeggen, zo'n jonge man moest sterven, maar zou dat misschien iets kunnen betekenen voor het geloof van zo'n arts daar in het ziekenhuis, die eerst helemaal niets van Jezus wilde weten, maar misschien op die manier ook tot geloof mag komen. Zo werkt God vaak. Door het sterven van anderen heen mogen anderen tot geloof komen. En daarom zal er eenmaal rondom de troon een grote schare staan van mensen die tot geloof gekomen zijn, die het lam aanbidden. En hoe hebben ze dat lam leren kennen? Misschien wel door de vervolging heen. Dat zij het getuigenis van andere christenen gehoord hebben en zo tot geloof gekomen zijn en ook daar eenmaal dat lam mogen aanbidden. En misschien ook wel door het getuigenis van u of van jou. Dat je heel eenvoudig getuigt van het geloof in je omgeving naar mensen toe die misschien helemaal niets van het evangelie willen weten, maar die uiteindelijk tot geloof mogen komen en ook eenmaal daar rondom de troon van God mogen staan. Zo trekt God door de eeuwen heen mensen naar hem toe en worden ze uit de duisternis getrokken tot zijn wonderlicht en mogen ze eenmaal daar staan voor de troon. En daar mag zo'n Stefanus een schakeltje in geweest zijn en wellicht dat wij daar ook een schakeltje in mogen zijn, zodat mensen mogen geloven in niemand minder dan Christus alleen. Amen. Ja, ik weet niet meer wat ik opgegeven heb, maar we gaan nu dat lied zingen wat ik... Oh, nee, dat is aan het eind. Oh ja, les best.
Hartelijk dank voor de extra uitleg. Ik stel voor dat we zingen Weerklank 238, vers 1 en 2. Weerklank 238, vers 1 en 2. gaan na de pauze alle vier de vragen bespreken. Er staan er maar vier, dus dat is makkelijk. Dus er is er nu tijd voor pauze.